Namens de kerkraad deel ik u eerst het volgende mee. Aanstaande zaterdag vindt de verspreiding van kerstfolders plaats. De evangelisatiecommissie nodigt u en jullie uit om hieraan mee te helpen. De aanvang is 9:30 in de Rehobothkerk. Volgende week zondag vinden de kerkdiensten weer plaats in ons eigen kerkgebouw. Zoals in het kerkblad is aangegeven, beginnen de morgendiensten voorlopig om 10:00. Na een proefperiode zal er een definitieve aanvangstijd worden vastgesteld. Vanavond heeft de JV 16PLUS de jaarlijkse kerstavond met de jongeren van de gemeente. Alle jongeren zijn van harte welkom. Bij alles geldt, zo de Heere wil, en wij leven. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 43 en daarvan het 5e vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. En wat er verder volgt in het 5e van 43. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 130, het 2e vers. Zo gij, Heere, in het recht wilt treden. En daarna vindt de schriftlezing plaats, en wel uit het boek der Psalmen, Psalm 130. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Luisteren we dan met eerbied en diep ontzag naar Gods heilig woord uit Psalm 130, een lied aan Mahaloot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oor opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving op dat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere. Want bij de Heere is goedertierenheid, en bij hem is veel verlossing. Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, vers 5 en vers 6. En daar lezen wij Gods woord in vers 5 en 6. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht. Ik hoop op zijn woord, mijn ziel wacht op de Heere. Meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. We willen ons verenigen in het gebed en voorbeden doen voor zuster Janneke van Wezel, die aanstaande woensdag gedotterd zal worden. Dankzegging willen we doen voor Bert en Nelly van der Baan, Afgelopen woensdag mochten ze 45 jaar getrouwd zijn. Ook een jubileum mochten beleven Willem en Pita Zoetewij. Zij waren gisteren 40 jaar getrouwd. En dan mogen we de Heer ook danken dat de afronding van de renovatie plaats heeft gevonden. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo hebt u ons aan de morgen van deze aan u gewijde dag bij elkaar gebracht in uw huis. Terwijl we reeds gebeden hebben met Psalm 130 en geef dat het ook echt gemeend is geweest. En als wij het zomaar meegezongen hebben omdat het opgegeven werd, wilt u het dan ons vergeven. En dat die woorden dan toch kracht mogen doen. En wij bidden u, verootmoedig ons dan onder uw langmoedigheid en goedheid in ons aller leven. En zo naderen we dan ook als arme zondaren tot u. Maar wel steunend op de genade Gods die in Christus Jezus is. En wij smeken u of gij die wilt toepassen aan ons aller hart. Opdat wij genade mogen verkrijgen bij u, o Heere. En dan danken wij u dat we elkaar mogen ontmoeten in dit Godsgebouw. U hebt ons gespaard en gedragen in de achterliggende week. Niemand van ons is door de dood weggenomen. U bent nog langmoedig over ons. We mogen ons nog zetten onder het woord van u. En wij bidden u of gij ons wil helpen als wij uw woord hier in het midden der gemeente wensen te ontvouwen, dat gij ons uw heilige geest schenkt. Maar ook bij het luisteren dat ons hart geopend zal worden, zodat het woord kracht mag doen. En dat die levende verwachting in ons aller hart gewerkt zal worden. Opdat wij een uitziend leven mogen hebben voor het eerst, maar ook hoe langer hoe meer. Voor het eerst wanneer wij Christus persoonlijk nog niet kennen. En dat wij toch door het ontdekkende werk van de Heilige Geest gevoelen hoe noodzakelijk dat dat is. En dat gij gesproken hebt door de belofte van het evangelie in de weg der ontdekking. En dat er een uitzien mag zijn dat hij geboren wordt, zodat wij het met Paulus mogen getuigen, totdat het Gode behaagde zijn Zoon in mij te openbaren. Maar ook bij vernieuwing, Heere, geef dat uw volk en kinderen het toch ook weer dat levend mogen ontvangen wat het is om telkens weer uit te zien, zoals een van uw knechten ook zegt, dat de kerk te maken heeft met een komende en met een gaande Jezus. En Heere, telkens moet u er weer plaats voor maken. Want ook uw volk en kinderen kunnen zo ingezonken zijn. En zo leven bij wat ze vroeger eens beleefd hebben. Terwijl de levende omgang met u gemist wordt. Daarom smeken we van u, o Heilige Geest. Of gij toch in ons aller hart wil neerdalen. En dat ook onze kinderen meegenomen zullen worden in de prediking. En gedenk ons dan in bijzondere omstandigheden. We dragen de weduwen en de weduwnaren aan u op. De alleenstaanden in ons midden die zo'n moeilijke tijd moeten doormaken deze maand, december, waarin het zo donker dikwijls is en zo eenzaam. En wij bidden u of gij hen toch wil bezoeken en vertroosten. Ook degene die treuren vanwege het verlies van vader, moeder of een kind in het graf hebben liggen. Heere, gedenk ze. Gedenk in het bijzonder ook onze zuster weduwe van Wezel. Wilt u met haar optrekken als zij gedotterd zal worden? We mogen uw naam ootmoedig herkennen dat zij dat ook mag geloven, dat u met haar op zult trekken en dat dat ook haar troost mag zijn om op u de Heere te steunen En dat zij dan ook mag ervaren, de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. En dan is er ook blijdschap in het midden der gemeente. We denken aan zuster en broeder van der Baan, die afgelopen woensdag 45 jaar getrouwd mochten zijn. Dat hebben ze samen mogen beleven met hun kinderen en met hun kleinkinderen. En wat bent u daarin toch goed, in onderscheid ook van anderen, dat weten ze ook in de familiekring, dat er zijn die dat niet beleven. En wat is dat dan soms ook moeilijk om dat met elkaar te delen, de droefheid, maar ook de dankbaarheid. En wij bidden u, geef toch dat ze er zelf dan ook klein onder mogen zijn. En dat zij verlegen mogen zijn. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. En zegen hen met hun kinderen en kleinkinderen, met de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. En we mogen uw naam ook danken dat broeder en zuster Zoete, wij gisteren 40 jaar getrouwd zijn geweest. Samen met hun kinderen en kleinkinderen mochten ze dat beleven. Gedragen en gespaard op de armen van uw eeuwige langmoedigheid. 40, dat is een Bijbels getal. En dat zij dat dan ook mogen overdenken. Enerzijds, 40 jaar heb ik verdriet gehad. Dat dat ook beleefd mag worden. Maar ook 40 jaar gedragen en gespaard door de woestijn heen. Het is een Bijbels getal, Heere, waarin uw goddelijke goedertierenheid ook geproefd en gesmaakt mag worden. En geef dat ze dat ook mogen doen en dat ze daar getuigenis van mogen geven. Spaar en draag dan bij de echtparen nog de komende tijd voor en met elkaar. En Heere, dan zijn we ook voor de laatste keer in dit kerkgebouw. En we mogen uw naam danken dat we hier gastvrij ontvangen zijn. Geef een gezegende rustdag deze dag, want volgende week, als u het geeft, dan hopen we weer in ons eigen kerkgebouw te zijn. En we danken u ervoor dat alles zo voorspoedig mocht verlopen tijdens de renovatie en dat het samenbindend gewerkt heeft. Heere, wilt gij uw zegen daaraan verbinden en dat we de liefde daarin mogen proeven en smaken tot de gemeente. Gedenk ons dan zo samen in uw gunst en hoor en verhoor ons. Niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar om Jezus wil. Amen. Zingen we dan ter voorbereiding op de prediking. Psalm 119, vers 25, 28 en 38. En de Heere zegene u en uw gaven. 119, vers 25, 28 en 38. En zingen wij straks na het amen van de prediking het vierde vers van de avondzang. Houd ons gemoed voor u bereid op dat het blij uw komst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Het vierde vers van de avondzang. Gemeente, afgelopen donderdag is er in onze gemeente een kind geboren. Juda heet het. Prachtige naam, nietwaar? Godlover. Vorige week zondag zat het jonge stel nog in de kerk. Toen dacht ik, wat dapper toch. Allebei nog in de kerk. Ik wist dat ze op het laatst liep. Dat ze in verwachting was. En zo was er een uitzien naar het moment dat het kind geboren werd. Dat is verwachting. En nou hoop ik dat u allemaal in verwachting bent of in verwachting raakt. Ja, dominee, zegt iemand, wat is dat nou voor een rare opmerking? De mannen onder ons, die kunnen toch niet in verwachting raken, jongens en meisjes? Nee, maar zo bedoel ik dat natuurlijk niet, dat begrijp je wel. Ik bedoel dat geestelijk. En hoe raakt een mens nou in verwachting geestelijk? Ja, dan moet hij ook bevrucht worden. Net zoals dat ook lichamelijk zo is. De moeders onder ons, die weten dat. Het is altijd een moeilijke opmerking natuurlijk voor degenen die nooit geen kind hebben gekregen. Sterkte daarin. Maar we moeten ook bevrucht worden. Hoe dan, dominee? Door het zaad van de wedergeboorte. Dat is het woord van de levende God. En daardoor wekt hij die verwachting in het hart. Een levende verwachting is dat. Een blijvende verwachting. Net zolang totdat die verwachting ook echt vervuld wordt. En dat is niet alleen de eerste keer, maar dat is ook telkens weer opnieuw. En wat is dat, die verwachting? Die kunnen we kort samenvatten. Jongens en meisjes, dat is zijn komst. Zijn komst. In het vlees, dat is al gebeurd. De Heer Jezus is al lang geleden geboren. Maar zijn komst in het hart. En zijn komst op de wolken des hemels. En u kent dat regeltje wel. Het is zijn komst alleen, o Heere, die mijn heil volmaken zal. En we luisteren dan ook naar een belijdenis van deze verwachting vanuit Psalm 130, vanuit onze tekst. En we schrijven erboven het verwachten van de Heere. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Ten eerste bij de diepte van de verwachting. Want leest u maar mee in onze tekst, gemeente. Onze tekst begint namelijk met ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht. En dat is een intensieve belijdenis van zijn verwachting. De tweede gedachte, dat is de grond van de verwachting. Want hij zegt namelijk in onze tekst, ik hoop op zijn woord. Dat is de grond van zijn verwachting. Hij heeft een toezegging gekregen. En dan het derde, het vertrouwen in deze verwachting. En dat brengt ons bij vers 6. Want hij belijdt daar mijn ziel, wacht op de Heere, meer nog dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Dus luisteren eerst naar de diepte van de verwachting. Ik zei het al, gemeente. Die woorden die hier de dichter gebruikt in onze tekst voor verwachting, dat verraadt een diepe, intense verwachting. Vandaar ook dat hij hier spreekt van mijn ziel. Dat is typisch Oosters. Wij zullen dat zo gauw niet op deze manier zeggen, mijn ziel. Maar daarmee geeft hij aan dat heel zijn mens zijn erbij betrokken is, met heel zijn hebben en met heel zijn houden. Met al zijn gevoel strekt zijn verwachting ergens, ja, naar iemand uit. Zeg, wat is uw verwachting? Wat is jouw verwachting? Want iedereen heeft wel zo zijn verwachting natuurlijk. Misschien zit hier wel een jonge vrouw in ons midden die in verwachting is. Of dat je gesolliciteerd hebt en dat je verwacht dat je antwoord krijgt. Of misschien ben je van de week wel jarig kind in ons midden. En dat je een verlanglijstje hebt opgeschreven en dan verwacht je misschien wel dat cadeau te krijgen van je vader en moeder. Maar mag ik het ook eens vragen, wie verwacht u? Ja, dominee, wie? Ja, ik krijg misschien straks nog even visite na de kerk, die zal op de koffie komen, die verwacht ik. Volgende week heb ik een logier. Nee, die bedoel ik niet. Want de dichter die zegt heel duidelijk wie hij verwacht. Ik verwacht de Heere met hoofdletters. Dat is de verbonds Jehovah. Dat is de eigen naam van de God van Israël, zoals hij zich geopenbaard heeft. Zo heet God. Hij heet Jehovah. Dat is nog meer dan bijvoorbeeld dat God zich aanduidt als de Almachtige. Dat is vooral een specifieke eigenschap van God. Of de Allerhoogste. Hij verwacht dus een persoon. Hij verwacht de levende God, geliefde. En juist met die naam Heere, daarin beleidt hij dat hij de getrouwe God verwacht. Die hem niet in de steek zal laten. Die God die nabij is, juist in die naam. En dan vraag ik het nog een keer, wie verwacht u? Echt gemeente, dat kun je toetsen op dit moment. Wacht ik op de Heere. De diepte van zijn verwachting heeft alles te maken met de omstandigheden waarin deze dichter zich bevindt. Hij is een pelgrim die op weg is naar Jeruzalem tijdens een van de grote feesten. En dat blijkt ook uit de wijze waarop deze psalm begint. Een lita mahalot, dat betekent opklimmen, opgangen. Letterlijk moest de gelovige Israëliet immers vanuit een diep dal opklimmen naar Jeruzalem, naar het heiligdom. En geliefden, deze dichter die is daarmee bezig met die reis naar het heiligdom, maar hij voelt zich als een schip dat terechtgekomen is in de storm. En de haven van zijn bestemming niet direct zo kan bereiken. Het schip wordt heen en weer geslingerd. En terug. En weer vooruit en dan weer terug. Moeilijk om de haven te bereiken. Laten we eens vragen aan hem, hoe voelt u zich? Dan zegt hij dat hij in de diepte zich bevindt. Dat zegt hij ook letterlijk in onze psalm. Uit de diepten roep ik tot u. En daarmee geeft hij zijn omstandigheden aan. Met die diepten, daar bedoelt hij iets speciaals mee. Dat kan een ziekte zijn. Dat kan een verlies zijn van een geliefde. Dat kan een enorme bittere teleurstelling zijn, waar hij voortdurend mee geplaagd wordt. Dat zijn dus de omstandigheden. Het woord dat hier staat, dat doet denken ook weer aan een zee waardoor je verwoest dreigt te worden, de diepten. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere, Heere, hoor mijn stem. En u ziet ook een afwisseling van de namen die hij gebruikt in zijn gebed. Hij heeft omgang met de verbonds Jehovah. Dat is in vers 1 duidelijk. In vers 2 gebruikt hij een andere naam, namelijk Adonai. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws, mijn Heere. En eigenlijk zegt hij daarmee, Heere, ik ben toch niet van mezelf. Heere, u hebt mij toch in uw bezit genomen. Dus hij heeft een duidelijke band met de levende God. Hebt u dat ook? Kent u die omgang met de Heere, dat praten met de Heere, jongens en meisjes? Zomaar op de fiets. Zomaar terwijl je een wandeling maakt in de natuur. En dat je het uitwisselt met de Heere, hoe je je voelt, hoe je bent, in welke toestand je verkeert. Dat is toch het leven met de Heere. En wat voelt hij dat als het gaat om de relatie met de levende God, dat er een afstand gekomen is tussen hem en God? Dat geldt toch alleen voor een onbekeerd mens, zegt iemand in ons midden. Nee hoor. Ook Gods kinderen kunnen dat toch weer zo voelen. En als je nog echt dood bent in zonde en misdaden, dan beleef je dat niet. Echt niet. Maar als de Heere je levend maakt, dan beleef je dat. Wat ertussen zit. Zegt meneer, wat zit daar nou tussen? Dat u zo koud in de kerk zit. Dat u het bijna niet meer voelt. Terwijl u vroeger echt leven aan uw ziel voelde. Weet u dat nog? U weet het wel wat ertussen zit. Deze dichter die weet dat. Die zegt dat zijn mijn ongerechtigheden. En wat is dat moeilijk als je in bijzondere omstandigheden je bevindt, ziekte, pijn, rouw, moeite, verdriet. En dat God dan ook zo op een afstand lijkt. En dat je voelt waardoor dat komt. Ongerechtigheden staat hier. In gemeente, daar staat een woord in het Hebreeuws dat boekdelen bespreekt. Er staat awon in plaats van gata. Gata, dat zijn jongens en meisjes de zonden die je, laat ik het nou eens zo zeggen, per ongeluk doet. Je slaat op je duim en je zegt een ruw woord. Dat ik zoiets nou toch zeg. Voel je? Dat doe je dan niet direct opzettelijk. Maar zo'n woord staat hier niet. Er staat hier een woord in het Hebreeuws. Dat geeft duidelijk aan dat is de ongerechtigheid die gedaan is vanuit een boos hart. En dat je dan moedwillig afbuigt naar een verkeerde weg. Dat kan heel langzaam gaan hoor. Dat je als het ware in twee wagonnetjes naast elkaar plaatst en dat je denkt, ik zit in het goede wagonnetje, maar dat je je vergist. En dat je langzaam afbuigt, dat betekent het eigenlijk, zo langzaam afbuigen. In een verkeerde koers. Dan gaat het hier over een levend gemaakt kind van God. En dat voelt hij. Dat God heeft afstand genomen van hem. Is er hier één in ons midden die zegt: als ik eerlijk moet zijn, dominee, dan is er toch zo weinig beoefening van het echte geestelijke leven bij mij. En dat komt door de zonde, dat komt door de ongerechtigheid. En als hij dat daadwerkelijk ziet, terwijl hij onderweg is naar het heiligdom, dan voelt hij dat ook, dat God dat ziet. Dat staat ook duidelijk in het verband, dat God dat gadeslaat. En dat God dat gadeslaat vanuit zijn rechtvaardigheid. Want hij zegt ook: wie zal dan bestaan? Wie zal dan onder de toorn van God kunnen blijven bestaan? En wat is dat een zware beproeving voor deze dichter. Dat hij Adam zo tegenkomt, dat heb je soms wanneer een langdurige beproeving je plaagt. En dat je in het begin misschien nog wel gezegd hebt: ja, dat is me niet van mensen opgelegd. En God die plaatst deze beproeving in mijn leven. Maar wanneer hij weken gaat duren en maanden gaat duren, en dat je dan die oude Adam weer voelt opspelen, de opstand, de wrevel in je hart. Alle middelen heb je al uitgeprobeerd om er een einde aan te maken aan al die ellende. En je voelt dat je levensschip dan in de storm terechtgekomen is. En het lijkt net of dat de hemel van koper is. En je voelt de boosheid in je hart bovenkomen. En dan naar het heiligdom en dan naar de kerk. En dan misschien wel avondmaal moeten vieren. Dat kan toch zo niet in zo'n toestand. Zou je tot wanhoop drijven. En toch is hij dat niet. Hij is niet wanhopig. Want onze tekst zegt duidelijk dat hij een verwachting heeft. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht. Wat een wonder. Diep op de bodem van zijn hart is een geheim. En dat is dat leven der genade, geliefden. Dat is dat ware geloof. Die levende, gefundeerde verwachting, dat is niet de verwachting van de huigelaar. Een jongere zegt: wat is dat nou toch weer? Ja, dat werp ik niet zomaar op, want ik heb het pas aan mijn catechisanten gevraagd. Jongens, wat is een huigelaar eigenlijk? Nou, de helft van de catechisanten wist het niet. Een huigelaar, dat is een schijnheilige. Dat is een man die keurig netjes in de kerk zit 2 keer. Die misschien ook wel aan het avondmaal gaat. En die uitwendig leeft zoals dat van hem gevraagd wordt. Maar van binnen is hij geen kind van God. Hij heeft geen nieuw hart, jongens en meisjes. Hij is een schijnheilige. En zijn verwachting, zegt Job, is als van een spinnenkop. Wat is dat? Nou, misschien heb je dat wel eens in de herfst gezien, als zo'n spin zo'n draad spant en dan een web maakt. En dat komt uit zijn achterste. Moet je maar eens heel goed kijken. Dan zie je hem zo omhangen, niet waar, zo aan een tak. En dan zie je dat die draad zomaar uit zijn achterste, uit zichzelf komt. En als hij dan een mooie web heeft gespannen en er komt een windvlaag, dan is die web weg. Nou, zegt Job 8, de verwachting van de huigelaar, van zo'n naamchristen, van zo'n schijnheilige, is als een spinnenkop. Die komt uit hemzelf voort. Dat heeft hij hemzelf aangepraat. Is dat misschien ook bij u zo? De huigelaar die houdt daar eigenlijk niet zo van dat onderzoek. of zijn verwachting wel gefundeerd is. Maar gemeente, het is echt noodzakelijk. De Heer Jezus die waarschuwt ervoor. Die zegt tegen de tijdgelovigen dat hij geen wortel in zichzelf is. En als de verdrukking komt en de vervolging komt om het woords wil, dan worden ze terstond geërgerd. Maar de oprechte, de ware Christ, die heeft een levende verwachting in zijn hart. Dat is een vrucht van de wedergeboorte, geliefden. Een gegronde verwachting. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De grond van zijn verwachting. Wat is dan je verwachting, dichter? Wat is dan uw verwachting, gemeente? Hij zegt, ik hoop op zijn woord. De verwachting is gericht op de Heere. En hij heeft van de Heere een woord gekregen. Waarop hij verwachting heeft gekregen. En het is ook heel duidelijk vanuit de context. Welk woord hij van de Heere heeft gekregen. Namelijk dat er bij de Heere vergeving is. Er staat eigenlijk in het Hebreeuws. Maar bij u is de vergeving. Juist dat woordje dus zo belangrijk, gemeente, omdat de vergeving exclusief bij God gevonden wordt. Zeker de oud-testamentische gelovigen kent ook wel dat mensen elkaar vergeven. Maar dan wordt nooit dit grondwoord gebruikt wat hier gebruikt wordt. Het gaat hier over dat exclusieve van God, dat alleen aan God voorbehouden is. Zoals Micha 7 vers 18 zegt, wie is een God gelijk gij die de ongerechtigheden vergeeft? En dat doet God vanuit zijn genade, vanuit zijn gezindheid, geliefden. Hij is genadig. Dat hoeven wij hem niet te maken met onze tranen hoor. Dat is hij al. Onthoud dat nou goed als je erover topt. Die ongerechtigheden, hij is genadig. Maar hij moet wel u genadig worden, zijn, als een daad. Dan beleidt immers Psalm 103 vers 3, die al uw ongerechtigheden vergeeft. Dat is een daad, geliefde. Kan God zomaar niet doen hoor. Echt niet. Dan moet de straf wel doorgaan. Misschien heeft je vader dat wel eens gezegd tegen je toen je naar beneden kwam van je kamer. Omdat je zaterdagavond niet weg mocht en je mobieltje moest inleveren, nietwaar. En dat je denkt, weet je wat, ik ga naar beneden toe. Pa, ik wil mijn excuus aanbieden. Wilt u het mij vergeven? Ja, jongen, dat wil ik wel. Maar terug naar je kamer. Want je gaat je straf wel uitzitten. Daar had je niet op gerekend, hè? Ja, misschien gedacht dat je vader zou zeggen, nou vooruit dan maar. Ga dan vanavond nog maar naar je vriend. Hier is je mobieltje. Dat doet God ook. Ja, maar dominee toch? Hoe komt u daar nou bij? Jazeker doet God dat ook. God die zegt de straf moet wel doorgaan. Of een ander moet die straf op zich nemen. Of zelf, voel je. Dus daarom die vergeving is niet zomaar. En u voelt het al aan. De oud-testamentische gelovigen wist dat. Dat dat alleen maar kon op grond van recht en gerechtigheid als de straf daadwerkelijk voltrokken was. Dan kon God zijn barmhartigheid tonen. En daarom heeft hij die offerdienst gegeven. Zodat de oud-testamentische gelovigen dat telkens zag. De straf moet wel doorgaan. En die is ook daadwerkelijk doorgegaan in de Zoon van zijn eeuwige liefde. Kijk, en op grond van het bloed van Christus, gemeente, mag deze dichter door een waar geloof zien, bij u is vergeving. Maar wat valt u op, gemeente, als je goed leest? Hij zegt niet, maar mijn zonden zijn vergeven. Dat zegt hij niet. Want dat beleeft hij nog niet. Hij beleeft zich immers als een schip dat nog in de storm is. En dat voelt dat zijn lading niet best is, zijn ongerechtigheden. O zeker, hij ziet de haven wel. De haven van de vergeving. En hij gelooft dat ook, dat er bij de Heere vergeving is. Maar Heere, ik voel het niet. Ik beleef het niet. De troost ervan ervaar ik niet. Dat is nou het kenmerk van die worsteling, zoals hij hier dat uit, als hij zegt, ik hoop op zijn woord. Nee, dat is niet zoals u dat afgelopen zomer zei, toen u een week op vakantie ging en het had al 3 dagen geregend. En dat u zei, ik hoop dat het morgen toch droog is. Je had de weersberichten bekeken, maar je weet het dan niet zeker. Zo is het hier niet. Het is een zekere hoop. Ik hoop op zijn woord. Dan moeten we niet het Nederlandse woord hopen hierop toepassen. Het is echt, ik verwacht. Wel, dat hij, ja Heere, dat u ook mij vergeeft. Maar hij kan het zomaar niet pakken. Hij kan zomaar die haven van de vergeving niet bereiken, gemeente. Maar het is wel een instrument wat in zijn hart leeft. U weet dat in de Bijbel er 2 beelden zijn voor de hoop. Het ene beeld, dat is, jongens en meisjes, weten jullie dat? Misschien heb je wel zo'n kettingje om je nek hangen. Met een ankertje eraan. Dat is het anker. Goed onthouden, ook kinderen. En het andere beeld, dat is de helm. En dat is een prachtig treffend beeld, niet waar? De apostel Paulus gebruikt dat beeld van het anker in Hebreeën 6 vers 19. En daar spoort hij zijn lezers aan om het anker van de ziel. Dat is die hoop te werpen in het binnenste van het voorhangsel. En de oud-testamentische gelovige verstond dat, want daar in het binnenste van het voorhangsel, daar stond de ark. Met het verzoendeksel, waar eenmaal per jaar het bloed op gesprengd werd, dat sprak van vergeving. Kijk, en dat doet deze dichter ook. Anker buitenboord, in de storm, aan de ketting van de belofte Gods. En zo oefent hij het ware geloof door het anker uit te gooien van de levende hoop. En daar gaat die ketting naar beneden. Nee. Op zoek naar, ja, naar een stevige ankergrond. Dat binnenste heiligdom, daar waar Christus is. Daar waar zijn bloed gestort is. En dat andere beeld is ook zo treffend, geliefd, en dat is de helm van de hoop der zaligheid. Te midden van de storm Terwijl er een afstand gekomen is tussen God en je ziel door de ongerechtigheden. Toch, die helm, dat is ja, dat boven op je hoofd zit. Dat je als het ware ertoe dwingt om niet naar beneden te blijven kijken. Niet naar de golven te blijven kijken. Niet naar de omstandigheden te blijven kijken. Niet naar die diepten te blijven kijken. Maar het hoofd gericht omhoog. De hoop der heerlijkheid. De hoop der zaligheid. Die ligt in het vlees geworden woord. Kijk, en daar heb je nou een levende hoop voor nodig. Om daar deel aan te krijgen, gemeente. Dat hebben wij van nature niet. Van nature dan. Ja, dan is een mens dood in zonde misdaden. En als hij godsdienstig opgevoed is, dan hoopt hij wel wat. Maar dat moet je maar eens opletten. Als iemand dan ziek wordt, dat wordt gezegd, ja dominee, nou hoop ik eigenlijk dat mijn uiteinde goed zal zijn. Maar dat is de levende hoop niet. Dat dacht u misschien ook wel, dat u zei van ja, dan hoop je dat je in de hemel komt en dat je niet in de hel terechtkomt. Ja, dat hoopt ieder mens. Echt waar. Al zou je in Rotterdam een interviewtje afleggen en je zou vragen, wat hoopt u dan? Nou ja, als er dan wat is, dan hoop ik in ieder geval dat ik in de hemel kom. Dat hoopt u toch ook? Maar dat is de levende hoop niet hoor. Daar lees je eigenlijk niet echt iets van hier in Psalm 130. Maar hij hoopt op God. Zijn hoop is gericht op de Heere. Op de levende God. En dat vanuit die diepte. Maar niet alleen vanuit die diepte, gemeente. Niet alleen vanuit moeilijke omstandigheden. Dat hebben wij vaak wel nodig, helaas. Om dat bed van valse gerustheid eens op te schudden. Maar ook vanuit de diepte, vanuit de ontdekking van mijn bestaan. Maar ook dat niet alleen. Want dat zou een mens toch doen wanhopen. Blijft het nu stil bij u? Of zegt u, ik weet wat u bedoelt, dominee. Namelijk het spreken Gods in mijn leven. De grond van mijn verwachting ligt niet in mezelf, dominee. Maar de grond ligt in datgene wat de Heere mij toegezegd heeft, zoals we samen gezongen hebben met Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord. Dat is dat hopen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij hem verwachting hebt gegeven. Pas op dat je nou niet gaat dogmatiseren. En dat je gaat redeneren, dat je zegt, ik ben gedoopt en de Heer heeft mij dat toegezegd en daar pleit ik op. Natuurlijk, dat is ook zo. Maar dat kan allemaal zo koud en godsdienstig, dogmatisch op een rijtje gezet worden door een goede catechizant. Maar dat is de beoefening van de levende hoop niet. De levende hoop, dat is dat je daadwerkelijk een sprekend God hebt leren kennen in je leven. En dat zal geen leed uit mijn geheugen wissen. God heeft gesproken in mijn leven. En daar hoop ik op, dat is de grond van zijn verwachting, geliefden. En dat is dat een hoop, jongens en meisjes, die gepaard gaat zoals die matroos dat deed toen ze kapitein zei van het anker buitenboord en het stormt en het regent en het schip slingert heen en weer en hij gaat naar het anker toe en hij werpt het anker buitenboord, de ketting ratelt naar beneden. Hij wordt door de wind op het dek geslingerd. Kijk, dat is dat worstelen in het gebed met de Heere, terwijl de tegenstander met mij toeroept, waar is nu die God waarop gij bouwdet, aan wie gij uw zaak toevertrouwde? En toch is het geen misschien. Dat is het wonderlijke ervan. Die christelijke hoop, dat is een zekerheid, gemeente. En daarom zal te midden van de stormen en de aanvechtingen, ook van de levende ontdekking van mijn bestaan, er toch diep op de bodem van het hart die zekerheid zijn dat de Heere niet zal beschamen. We vinden daar zo'n treffend voorbeeld van in Romeinen 4 vers 18, niet waar? Van Abraham, welke tegen hoop, op hoop, geloofd heeft. Dat is de praktijk. Dat je vrouw misschien zegt, hoop je nu nog? Dat is tegen hoop. Op hoop. Er tegenin gaan. Dat zegt de levende hoop. Waartegen? Tegen alles wat misschien jouw hoop in elkaar slaat, probeert in elkaar te slaan. En daarom ligt er vertrouwen in de verwachting. Onze derde gedachte. En dan komen we bij vers 6. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Het is opvallend, geliefden, dat hij hier weer de naam Adonai gebruikt. In vers 5 de naam Jehovah en in vers 6 Adonai. En er staat in het Hebreeuws, mijn Heere. Het is dus niet een vreemde God voor hem. Al is die weg wel vreemd voor hem. Dat kan. God houdt soms vreemde wegen met zijn volk en kinderen, geliefden. Maar hij wacht op zijn Heere. Mijn Heere. En daarmee geeft hij aan dat hij steunt op wat die naam betekent. Namelijk dat hij alle touwtjes in handen heeft. Van dat schip. Dat hij dat roer in handen heeft. Dat hij de grote bevelhebber is van mijn levensschip. Al gaat het door de stormen heen en langs de rotsen en de zandbanken. Maar hij koerst dat schip naar het heiligdom toe. Hij moet het leren in zijn leven. Dat de belofte de vervulling nog niet is. Dat is advent, geliefden. Dat adventsvolk, dat kijkt uit naar de vervulling van de belofte. En dat telkens weer opnieuw. Want de belofte wordt stap voor stap vervuld in het geestelijke leven. En zal volkomen vervuld worden als hij wederkomt op de wolken des hemels. Hij weet, tussen de belofte en de vervulling, daar ligt wat tussen. Wat ligt daartussen, dominee? Daar ligt de zonde tussen. De zonde. Dat is in de heilshistorie ook zo. Als direct aan het begin van de heilsgeschiedenis de belofte wordt uitgesproken van Genesis 3 vers 15. En dan door de eeuwen heen deze belofte wordt bevestigd. Dan ligt daar de zonde tussen om die belofte te realiseren. Daar moet eerst voor betaald worden en daar is voor betaald. En nu kan de belofte vervuld worden in het leven van de ware gelovigen. En dan moet je niet zeggen, ziezo, dat is bij mij dus ook zo, want wat in de heilse historie heeft plaatsgevonden, gemeente, dat gaat de Heere afdrukken in de ziel van de zijnen. Niet dat je precies die heilse historie over moet doen, dat bedoel ik niet. Maar wel wanneer de Heere je een belofte heeft gegeven dat hij je gaat laten zien in welke weg die belofte nou alleen vervuld kan worden in je leven. Dat is als aan Gods recht voldaan is. Ja, maar er is toch aan voldaan. Ja, maar is die ook voor mij voldaan? En ik hoop dat je echt bij dat gezelschap van die dichter je wil bevinden. Want hij zegt het ook in de berijming aan het eind. Zo doe hij ook aan mij. Daar gaat het toch om, geliefde gemeente. Dat is toch echt christelijk gereformeerd. Dat er onderscheid wordt gemaakt tussen de schenking en de deelachtigmaking. We zijn toch geen vrijgemaakten? Dat je zegt, ja, maar als hij dat je beloofd heeft, dan heb je het ook. Maar het is echt christelijk gereformeerd niet om daar nou op te pochen. Daar gaat het helemaal niet om, want dat leren ze ook in hervormd gereformeerde en gereformeerde gemeente en waar dan ook. Daar gaat het mij niet om. Het gaat niet om kerkisme. Het gaat mij om een Bijbelse duiding van dat onderscheid. Dat als je in je nood een sprekend God hebt leren kennen, dat je dan geoefend gaat worden in de noodzakelijkheid van de komst van Christus in het vlees, om aan Gods recht te voldoen. En dat niet alleen voor zijn volk, jazeker, maar voor mij. Voor mij. Kijk, en daar kijkt die dichter naar uit, gemeente. En om zijn intensiviteit aan te duiden van die verwachting, gebruikt hij het beeld van een wachter. Twee keer noemt hij het. Meer dan de wachters op de morgen. De wachters op de morgen. Dat is niet zomaar een overbodige herhaling. Maar daarmee geeft hij aan hoe intens hij daarbij betrokken is. Wacht het, jongens en meisjes. Je had twee soorten. De ene die stonden op de muur en die moesten vooral het gevaar van buitenaf in de gaten houden. 'S Nachts. Rovers die probeerden de stad binnen te dringen en in te breken. En je had wachters die liepen door de straten heen. En die moesten het gevaar van binnen in de gaten houden. Want ja, er liep ook allerlei gespuis natuurlijk 's nachts rond in de stad. Kijk, en die dichter die weet zich ook zo'n wachter. En dan werd er gewacht op de morgenstond. En dan was het veelal ook zo, zoals Jesaja 21 vers 11 zegt, wachter, wat is er van de nacht? Wachter, wat is er van de nacht? En de wachter zeide, de morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Wat een rare uitspraak, vind je niet? De morgenstond is gekomen en het is nog nacht. Ja, we kunnen dat in deze decembermaand wel ons een beetje voorstellen. Ik zei pas geleden nog tegen mijn vrouw, wat is het nog donker buiten, hè? En toen zaten we al een kopje koffie te drinken. Toen was het zo rond een uur of 8:15. Wat is het nog donker buiten, hè? De morgenstond is gekomen, maar het is nog nacht. Zo was het in het leven van deze dichter zo. Hij zag echt wel aan de horizon de morgenstond, maar het is nog nacht. En juist die twee dingen versterkten zijn verwachting, zijn werkzaamheid. En wat is dat rijk wanneer je dat mag kennen, geliefde gemeente. Dat uitziende leven te midden van de beproeving, dat opent wachten op God. Gevaar van buiten, de duivel, die aankomst sluipen. Waken hoor, je niet laten overrompelen door hem. Hij kan soms zo met woorden je slaan, niet waar. Waar is je God nu waarop je hoopt? Waar is die dan? Die is toch niet te bekennen? Het is nog nacht. Nee, nee, de morgenstond komt. Soms moet je wel eens boven je stand spreken, hoor. Als die aanvechter komt, boven de stand van het geestelijke leven, zeg het dan maar tegen de duivel. De morgenstond komt. En ook het gevaar van binnen hier in het hart. Dat gespuis van mijn inwonende zonden. Het overblijvende ongeloof, de twijfel. Zou het wel echt zijn? Zou je hoop niet zijn als de huigelaar? Als een spin die uit jezelf voortkomt? En toch, die aanvechtingen, geliefden, die kunnen zo medewerken ten goede. Want als het echt is, dan drijf je dat uit naar de Heere. En dan roep je het weer boven de storm uit. Ik verwacht de Heere. Ik hoop op zijn woord. Zoals Petrus het zegt, wij hebben het profetisch woord. En gij doet wel dat ge daarop acht geeft, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de morgenster aanbreekt. Die morgenster, de mooiste van alle sterren, jongens en meisjes. De morgenster die vooral schitterend tegen het eind van de nacht en de nieuwe dag aankondigt. Dat is Christus. Ja, gemeente, dat wonder. Dat nou die morgenster opgaat in uw hart. Geestelijk wel te verstaan, niet waar? Terwijl de nacht van de beproeving er is, terwijl zonde en schuld mij aanklagen, en dat toch de Heere door het geloof laat zien. Kijk, daar moet je je ankertje nou naartoe werpen. Naar hem, de morgenster. Net als zo'n wachter die verlangt naar de morgen, ach, wanneer die nadere ontdekking ook van hem. Niet alleen de eerste keer. Het gaat hier in onze tekst niet over een bekommerd zondaar die in de eerste ontdekking loopt. Maar voor hen is het ook ontzaglijk belangrijk dat zij een woord krijgen in die adventstijd, waarop zij verwachting krijgen en waarop ze werkzaam gaan worden om nu naar dat voorwerp des geloofs de toevlucht te nemen. Maar het gaat hier over een kind des Heren die dat voor een poosje kwijt is, die troost daarvan mist, maar toch terugvalt op dat woord van God en werkzaam mag worden, een levende hoop mag oefenen, gemeente. En ook naar een kind des Heren die ook verlangt om meer van hem te mogen zien en meer van hem te mogen leren en te mogen ontvangen, gemeente. Dat hij ook een uitzien gaat krijgen naar de wederkomst van Christus. Dat hij zo ook als een wachter uitkijkt naar de morgen. Naar die grote dag der dagen, gemeente. Ja, dat wij door genade het mogen krijgen. Waar we samen gaan zingen. Met de avondzang, houd ons gemoed voor u bereid, o Heere. Opdat het blij uw komst verbijt. daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Amen. Eindigen met gebed. Heere, wij bidden u of gij uit genade ons dit leven wil schenken als we het nog niet hebben. En als we het wel hebben ontvangen, dat het toch weer levend mag worden en mag blijven. Zodat we hoe langer hoe meer verlangen naar uw komst in het hart, maar ook op de wolken des hemels. Ga met ons als we deze plaats verlaten, breng ons ook vanavond weer in uw huis bijeen. En doe genadig verzoening over al het onze en aanvaard onze dank om Christus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 130, de versen 3 en 4. 130, vers 3 en 4. Draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.